Gemeente, we gaan met elkaar lezen uit Psalm 2. Psalm 2. Psalm 2 vers 1, waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op, de vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel woont zal lachen of lacht. De Heere zal hen bespotten of spot met hen. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn. In zijn brandende toorn hun schrik aanjagen. Ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Ik zal het besluit bekendmaken. De Heer heeft tegen mij gezegd, u bent mijn zoon. Ik heb u heden verwekt. Hij is voor mij. En ik zal u de heidenvolken als uw eigendom geven, de einde der aarde als uw bezit. U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. U zult hen in stukken slaan als aardewerk. Nu dan, koningen, handel verstandig. Laat u onderwijzen, rechters van de aarde. Dien de Heere met vrezen. Verheug u met huiver. Kus de zoon, opdat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, wanneer zij toorn slechts even ontbrandt. Welzalig alle die tot hem de toevlucht nemen. Tot zover de schriftlezing deze avond. Zalig, gelukkig zijn die mensen die het woord van God horen en het ook toepassen op de praktijkvloer van het dagelijks leven. Halleluja. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, ik hou ervan om te lachen. Lachen is gezond. Maar lachen en lachen is twee. Je hebt een hartelijk lachen, maar ook een honend lachen, een spontaan lachen en een gemaakt lachje. Je hebt een open lach en een besmuikte lach. Je hebt een glimlach en een schaterlach. Een enthousiaste lach en een verlegen lach. Je hebt ongelovig lachen. Denk maar aan Sarah, ongelovig lachen. Maar je hebt ook een gelovig lachen. Daar heb ik geen voorbeeld van. En ook heb je het spottende lachen. Er zijn enkele bijbelgedeelten die ons vertellen dat God lacht. En een van die bijbelgedeelten, gemeente, is Psalm 2. Hoewel het opschrift geen schrijver vermeldt, waren de eerste christenen het erover eens dat koning David de schrijver is van Psalm 2. Na de vrijlating van Petrus en Johannes in Handelingen dankt de gemeente God met deze woorden. Heere, u bent God die de hemel, de aarde, de zee gemaakt hebt en alle dingen die erin zijn. En die bij monden van David uw knecht gezegd hebt, waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat inhoudsloos is. Met andere woorden, de schepper van hemel en aarde heeft bij monden van David Psalm 2 geïnspireerd. Met andere woorden, bij het schrijven van deze psalm is David door God de Heilige Geest geïnspireerd. Zoals elk schriftwoord, zo is ook Psalm 2 door God ingegeven. We hebben hier te maken, gemeente, met het geïnspireerde, gezaghebbende, heilige woord van God. En daarom dat ik u wil oproepen om eerbiedig en aandachtig te luisteren. Om in antwoord op het spreken van de Heer te buigen voor zijn gezaghebbend woord. Let op, broeders en zusters, het luisteren naar de prediking van Gods woord is nooit vrijblijvend. Immers, je bent verantwoordelijk voor de boodschap die je hoort. Het gaat erom dat je aan het woord Gods gaat beantwoorden en daaraan gaat gehoorzamen, dat je daarop je leven gaat inrichten. Mogen de Heer ons alle zegenen, niet alleen met een open Bijbel, maar ook met een open en ontvankelijk en doorploegd hart, zodat het zaad van het woord Gods tot eer van God zal ontkiemen en vrucht zal dragen in ons leven, deels 30, deels 60, deels 100-voudig. David is weliswaar niet de auteur. God is de auteur. Uit hem komt dit voort. Maar David is wel de schrijver. Maar het gaat niet om David. Het gaat om de Heere God. Nou ja, wellicht dat David door een ervaring ertoe gebracht is om deze psalm te schrijven. Wellicht dat een vijandige mogendheid aan de grenzen van het land op zijn ondergang uit waren. Dat zou zomaar kunnen. In dat geval is de gezalfde in vers 2 David. David als de gezalfde koning. Maar, van de nieuwtestamentische apostelen weten wij dat deze tekst ver voorbij David op de Messias, de Heer Jezus Christus, wijst. Het woord gezalde is de vertaling van het Hebreeuwse Messias, waarvan het Griekse Christos of Christus de nieuwtestamentische tegenhanger is. Deze psalm gaat over Gods gezalde, onze Heer Jezus Christus. Dat is wat wij noemen een Messiaanse psalm. Psalm 2 gaat over Christus, de Messiaanse koning, de Messias koning. Nu, zoals de meeste psalmen, zo is ook psalm 2 een gedicht, en gedichten worden in coupletten geschreven. Psalm 2 heeft 4 coupletten, elk couplet heeft 1 hoofdgedachte, en elk couplet bestaat uit 3 teksten of verzen. Het eerste couplet, vers 1 tot 3, beschrijft de samenzwering tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. Het eerste punt noemen we dus de samenzwering, of het complot. Het tweede couplet, vers 4 tot 6, beschrijft Gods onverwachte reactie op de rebellie, de opstand van de volken. En het tweede punt noemen we de paradox, in die zin dat Gods reactie ons verbaast en ook onthutst. Het derde couplet in vers 7 tot 9 gaat over de belofte van de Heer aan zijn koning, en dat noemen we de belofte. Het vierde couplet, vers 10 tot 12, beschrijft Gods laatste oproep om voor zijn zoon te buigen. En dit vierde punt noemen we het pleidooi. Het pleidooi, het hartstochtelijk pleidooi van de Allerhoogste om voor zijn zoon te buigen. Dus we hebben de samenzwering, de paradox, de belofte en het pleidooi. Hoewel deze woorden bijna 3000 jaar geleden geschreven zijn, heeft het niets aan actualiteit en relevantie ingeboet. Integendeel, met het verstrijken van de jaren en de ontwikkelingen op het wereldtoneel neemt de relevantie en de actualiteit ervan alleen maar toe. Het heeft een hogere actualiteit dan de krant van morgen, want het is het profetisch woord van de Heere. Het eerste couplet, de samenzwering. Lees maar mee, vers 1. Waarom woeden de heidenvolken, bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op, de vorsten spannen samen tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. Laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. We hebben hier een verschrikkelijk en een bijna ongelooflijk gebeuren voor ons gemeente. Er wordt gezegd dat de bewoners van de aarde woeden, zoals een razende tekeer gaan. Het Hebreeuwse woord doet denken aan het kolken van de zee. Ze zijn oproerig, opstandig, als een razende meute gaan ze tekeer. De volken van de aarde staan tegen de Heere op. Dat is een beeldend en ook ontdekkend plaatje van de totale verdorvenheid van de menselijke natuur die tegen God en zijn schepper opstaat. Wij kennen dat soort oproerige massa's wel uit de media. Hier in onze tekst zijn ze door het dolle heen en ze scanderen weg met God en weg met zijn zoon Jezus Christus. Het gaat hier om een bewuste opstand tegen de Heere, tegen de Heere Jezus. De hele wereld komt in opstand tegen de Heere. Natuurlijk maakt deze hele opstand geen schijn van kans. Het is inhoudsloos, zegt de tekst. Het is bij voorbaat gedoemd om te mislukken. Dit woelen is zonder inhoud. Zonder enige kans van slagen. Het is absoluut absurd en inhoudsloos, zinloos. Het idee dat je iets tegen de soevereine en allerhoogste schepper van hemel en aarde zou kunnen beginnen, is te dwaas voor woorden. Het is hoogmoed, het is zinloos, het is ijdel, zonder inhoud staat er. David vraagt, waarom? Waarom woelen de volken, zinnen de natiën op ijdelheid, waarom? Het loopt immers op niets uit, het heeft geen enkele zin, blijkbaar dat de dwaasheid van een opstand niet wordt ingezien. Let op, het zijn niet alleen de volken, maar de leiders van de volken die hierin voorop gaan, de leiders, de regeringleiders, de machtigen, zij die zijn de initiatiefnemers van deze opstand tegen de Heere. Vers 2, de koningen van de aarde stellen zich op. De vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. De leiders van de aarde zijn samengekomen. Ze hebben hoofden bij elkaar gestoken. Ze zijn gezamenlijk tot het besluit gekomen om tegen de Heere en tegen zijn Christus zich te verzetten. Er staat, ze spannen samen. Het is een samenspanning tegen de Heere. Ze hebben hun macht gebundeld in een grootse coalitie, samenzwering tegen de Heere. De eensgezindheid is nog nooit zo groot geweest. Hier kun je denken aan Herodes en Pilatus, die voorheen gezworen vijanden waren, maar op de dag van Christus' veroordeling werden ze de grootste vrienden. En zo zal het gaan in de laatste dagen bij de vorsten, de regeringshoofden van de wereld. Ze spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Wat ontstellend, onthutsend gebeuren. Immers, God is liefde, God is warmhartig, hij is vol ontferming en genade. Ieder mens is het onderwerp van zijn liefde. Hij heeft zijn zoon gegeven als het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. In liefde en genade heeft de Heere dit en nog veel meer voor de mens gedaan. En wat krijgt de Heere daarvoor als dank? Psalm 2 leert dat de gehele mensheid betrokken is bij een duister plan. Een satanische samenzwering om met God en met zijn gezalfde af te rekenen. Je gelooft je oren en ogen niet, maar dat is wat de schrift ons leert. En mocht je er nog een idealistisch mensbeeld op nahouden, dan gaat dat hier aan gruzelementen. Waarom dan? Waarom staat de wereld tegen de Heer en zijn gezalfde op? Vanwaar deze samenzwering? Nu zegt vers 3, omdat ze zich willen ontdoen van het gezag Gods. Ze willen niets van zijn wet en woord en wil weten. In vers 3 is deze rebellerende, deze opstandige mensheid aan het woord en zij zeggen, laat ons hun banden verscheuren, hun touwen van ons werpen. Kijk, de Heere God heeft als schepper leefregels gegeven en heeft als zodanig het volste recht om ons daaraan te houden. Hij is de schepper, wij het stof. Hij is de pottenbakker, wij zijn de klei. En daarbij vraagt hij een antwoord op zijn liefde om dankbare onderdanigheid en gehoorzaamheid. Door liefde gemotiveerde gehoorzaamheid aan zijn woord en wil. Niet dat wij zijn liefde kunnen verdienen of zijn genade kunnen verdienen. Maar wanneer wij beseffen hoe groot en hoe goed hij is, kunnen wij niet anders dan ons in dankbare gehoorzaamheid ons aan hem onderwerpen en restloos voor hem leven. Tenminste, dat is wat de Heere van ons verlangt. De Heere weet dat de sleutel tot echt levensgeluk gelegen is in de geloofsgehoorzaamheid aan hem. Geloofsgehoorzaamheid staat voor de hoogste mate van geluk. En de enige ware vrijheid is de vrijheid om zijn wil te doen. En daarom dat hij een antwoord op zijn liefde, onderdanigheid en gehoorzaamheid verwacht. Maar wat zien we gebeuren? Hoe is de reactie van de wereld op de liefde Gods? In koppige eigenzinnigheid weerstaat de wereld de Allerhoogste en zijn Zoon Jezus Christus. En van een buigen voor hem wil men niet weten. Integendeel, ze zeggen, laten wij hun banden, laten wij hun boeien verscheuren, hun touwen van ons werpen. Welke banden? Wat bedoelt de psalmist? Oh, met die banden, dat is de verplichting die wij hebben tegenover een driemaal heilig God en schepper. Laat ons een touwen van ons werpen, dat is zijn wil, Gods woord en wil. En de rekenschap die we hem verschuldigd zijn en de onderdanigheid aan hem. Laten we het van ons werpen, laten we ons daaraan ontdoen. De wereld zegt, wij erkennen Gods gezag niet. Wij willen hem niet gehoorzamen. Wij willen zelf bepalen wat we doen en laten. We willen voor onszelf leven, zonder God, zonder iemand die ons vertelt wat we moeten doen. Weg met God, weg met Christus, weg met zijn geboden, weg met zijn vertegenwoordigers, weg ermee, het liefste weg met de kerk. Laat ons een banden verscheuren en een touwen van ons werpen, is dat niet precies de geest van onze tijd? We leven in een tijd die roept om vrijheid en bevrijding van al grenzen en beperkingen. Er is een massale afbraak van het heilige, van de door God gegeven fundamenten en grondslagen en verhoudingen. De vrije, de onafhankelijke, autonome mens die zijn eigen leven bepaalt, is het ideaalbeeld van onze tijd. De mens die met God heeft afgerekend, de mens die gewoon klaar is met God. Deze 3000 jaar oude tekst van Psalm 2 vers 3 is ook het motto van onze tijd. Laten wij ons ontdoen van alle beperkingen, alle grenzen, alle door God gegeven wetten, normen, waarden en instellingen. Men denkt vandaag modern te zijn met zijn oproep om het juk van de Heer af te werpen. Maar dit is niet voor het eerst. 3000 jaar geleden zag David dat ook al gebeuren in zijn tijd. Wat dat betreft is de menselijke natuur niet veranderd en in 3000 jaar zeker niet verbeterd, integendeel. Zoals u weet, broeders en zusters, hebben veel oud-testamentische profetieën verschillende lagen of vervullingen. Psalm 2 zou, zoals gezegd, betrekking kunnen hebben op een gebeurtenis uit het leven van David. Misschien dat er inderdaad heidense machten waren die plannen beraamden tegen de gezalfde koning van Israël. Dat zou kunnen, dat is een uitleg. En daarbij zag de eerste gemeente Psalm 2 als een verwijzing naar de Heere Jezus Christus. Zoals ook uit Handelingen 4 blijkt, waar de mensen van die tijd beraadslaagden tegen de Heere Jezus Christus en hem tot het kruis veroordeelden. Maar door schrift met schrift te vergelijken, door schrift met schrift te verklaren, weten wij dat diezelfde oppositie kort voor de wederkomst van Christus in alle hevigheid zal toenemen. Volgens het profetische woord zullen de machthebbers, de koningen van de aarde, zich verenigen om tegen de Christus Gods te strijden. Ze willen van zijn heerschappij niet weten. Je ziet, er zijn verschillende, er zijn meerdere vervullingen van deze psalm. En ook in onze tijd gaat deze psalm in vervulling. Tal van politieke atheïstische ideologieën zijn erop gericht om de kennis van de Heer en zijn gezalfde uit het hart en het verstand van ons volk te verdrijven. En daarbij zijn er tal van seculiere krachten die God en zijn gezalfde uit onze samenleving en ook zelfs uit de kerk proberen te bannen. Ook vandaag gaat Psalm 2 in vervulling. Daarbij is er naast het politieke en het seculiere ook het zogenaamde christelijk atheïsme, een religie zonder God, waarbij zogenaamde theologen beweren dat God niet langer een noodzaak is en dat we het heel goed zonder God kunnen. Wat is hun motief? Wat drijft hen? Waarom zeggen ze dat? Nou, vers 3, laat ons een banden verscheuren, een touwen van ons werpen. De instelling van het huwelijk tussen één man en één vrouw. Dan gaan die hele genderdiscussie. Laat eens een banden dat God een man, een vrouw, een jongen, een meisje heeft geschapen. Laten we daartegen ingaan. Laten we die beperkingen, laten we het verscheuren, laten we het wegdoen. Hun motief is eigenzinnige, hoogmoedige autonomie. En deze opstand wordt ingegeven door brutale vijandschap tegen de Heere. Door de zonde van de hoogmoed wil men niet buigen voor de heilige schepper van hemel en aarde. Nu, wanneer u de Heer Jezus Christus nog niet kent als uw persoonlijke zaligmaker en als u nog leeft voor de bevrediging van uw eigen hartstochten, weet dan dat de vrijheid om te zondigen geen vrijheid, ware vrijheid is, maar het leidt altijd tot slavernij. De volken willen vrijheid, maar het is geen ware vrijheid. en daarom dat deze satanisch geïnspireerde samenzwering zo absurd is. Mannen die zich laten ombouwen tot vrouwen en andersom, zijn hun leven lang slaaf van de medicijnen om de natuurlijke, aanwezige krachten in het lichaam te onderdrukken. Zij worden slaaf van medicijnen, slaaf van medici, alles behalve vrijheid. Het is ongelooflijk dat de wereld daarvoor buigt. Immers, het belooft vrijheid, maar het komt zijn belofte niet na. Het belooft vrijheid en blijdschap en ontplooiing, maar je krijgt slavernij en gebondenheid. En is dat niet precies wat wij overal om ons heen waarnemen? Waarom woelen de volken, zinnen de naties op ijdelheid, omdat ze hun eigen wil doen in plaats van Gods wil? Met alle ellende en frustraties en slavernij van dien. Maar het is tevergeefs. Het is, de tekst zegt, inhoudsloos. Dat wil zeggen, het is ijdel. Het haalt niets uit. Het heeft geen enkele zin. Maar tot zover het eerste couplet. De zinloze samenzwering. Tweede couplet. De paradox. Wat denkt de Heere daar nu allemaal van? Vers 4. Die in de hemel woont, zal lachen. De Heere zal hen bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn, in zijn brandende toorn hun schrik aanjagen. Ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Hij die in de hemel woont. In vers 4 gaat het niet langer om de godslasterlijke razernij op aarde, maar om de stille majesteit van de hemel. Nu wordt de Heere in vers 2, in vers 7 en ook in vers 11... Yahweh genoemd bij zijn verbondsnaam. Maar in vers 4 wordt hij voorgesteld als Elohim, dat wil zeggen als de oppermachtige, als de allerhoogste gebieder van hemel en aarde. Hij die hoog boven de wereld troont in ontoegankelijke majesteit, heiligheid en licht. Maar dan horen wij in onze tekst een onverwacht geluid. En bij het horen ervan slaat een schrikje om het hart. Een huivering trekt door je heen. De Heere lacht. Die in de hemel zetelt, lacht of zal lachen. De Heere spot met hen of zal hen bespotten. Een totaal onverwachte reactie van de Heere God. Wat is dit voor soort lachen? De tekst zegt dat het om een spottend lachen gaat, een honend lachen, een smalend lachen van de Heere. We schrikken daarvan, het komt zo menselijk over, zo weinig goddelijk, zo kennen we de Heere niet. Wij hadden verwacht dat er zou staan, o de Heere huilt, de Heere is bedroefd. Spotternij en hoon passen bij de mens, maar toch niet bij God. Nou hou in gedachte dat Psalm 2 niet gaat over de eigenschappen van God. Nee, het gaat hier over de absolute absurditeit van de menselijke rebellie, samenspanning tegen de Heere. Geïnspireerd door de Heilige Geest schrijft David over deze absurditeit in taal en beelden die wij kunnen begrijpen. En hij leert ons hier dat het werkelijk te gek voor woorden is om ook maar voor een moment te veronderstellen dat het joelen van de meute, de massa van deze wereld of de beraadslagingen van de mensheid de macht van de Heere aan het wankelen zou kunnen brengen. En hoe zou hij die absurditeit beter kunnen beschrijven dan met deze woorden? Hij die in de hemel zetelt lacht. De Heere spot met hen of zal hen bespotten. Zou de Heere God vandaag ook niet spottend lachen, als hij vanuit de hemel neerkijkt op de mensheid die in meerderheid niet met hem van doen wil hebben? Die door alle vooruitgangen, wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen en ontdekkingen de Heere God als overbodig beschouwen. Terwijl één machtswoord van de Heere, één machtswoord over zijn lippen, hen voor altijd het zwijgen zou opleggen en hen tot stof zou laten vergaan. Zou de Heere bij al deze absurditeit niet spottend lachen? Zou de Heere niet spottend gelachen hebben toen de Romeinse keizer Diocletianus een munt liet slaan met het opschrift dat het christendom van de aardbodem was verdwenen? Hij die in de hemel zetelt, lacht! Zou de Heere niet spottend gelachen hebben toen de voormalige communistische landen godsdienst opium voor het volk noemden en de naam van God en zijn gezalfde uit het denken van de mens wilden wissen? Zou de Heere niet spottend lachen? Zou de Heere niet spottend lachen om de wetenschappers die door een evolutietheorie een aanval doen op de enige schepper van hemel en aarde? Zou de Heere niet spottend lachen om de God is dood theologen die menen dat God is uitgerangeerd en geen noodzakelijkheid meer is? Zou de Heere niet spottend lachen om al die regeringen die zich door het homohuwelijk, wat bijbels gezien geen huwelijk is, en door euthanasie en door abortus en die hele genderdiscussie willen ontdoen van de wetten en de instellingen van de Heere, de Almachtige, en het land willen ontdoen want wat nog over is van zijn christelijke identiteit? Hij die in de hemel zetelt, lacht. Spot! Dat wordt van uw God gezegd. Dat wordt van mijn God gezegd. Om duidelijk te maken dat hij daar niet van onder de indruk is. Maar in vers 5 verstomt dat lachen. Er staat in vers 5, dan... Nadat lachen, dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn, in zijn brandende toorn, hun schrik aanjagen, wanneer de mensheid in zijn dwaasheid volhardt, volgt onontkoombaar het oordeel. En de Heere verkondigt nu het oordeel. Kijk, de Heere heeft zo zijn methode om met zijn tegenstanders af te rekenen. Of het nu om volken, koningen gaat, of machthebbers, of gewone mensen. Er komt een dag dat de Heere afrekening houdt. Je kunt daar koning Nebukadnezar op navragen. Hij kan je daar alles over vertellen. Ook hij verachtte en bespotte de heilige schepper van hemel en aarde, waarop de Heere hem oordeelde, door hem uit de gemeenschap van de mens te verstoten en als een beest in de wildernis deed leven. De Bijbel zegt totdat hij erkende dat Allerhoogste regeert over het koningschap der mensen en dat geeft aan wie hij wil. Deze heidense koning Nebukadnezar leerde deze les op de harde manier en ook vandaag zijn er mensen die het op de harde manier moeten leren. Ik hoop evenwel dat niemand van u het op de harde manier hoeft te leren, maar dat je het leert door te luisteren naar het gepredikte woord Gods, en dat je buigt voor en je onderwerpt aan de Heere en zijn gezalfde, de Christus. Echter, de toorn van God over de spotters uit het verleden valt in het niet bij de toorn van God, die op een toekomstige dag geopenbaard zal worden. Gemeente, een dag die niet lang meer op zich zal laten wachten. Een dag die door de Heer Jezus de grote verdrukking genoemd wordt. Wanneer de 7 zegels geopend worden, de 7 bazuinen klinken en de 7 schalen met de toorn van God uitgegoten worden over de aarde. De dag dat de Heere zijn heilige toorn over de aarde zal uitstorten. En over deze bijna onbeschrijfelijke oordelen lezen we in Openbaring 6 tot 19, 15 hoofdstukken lang, worden ons daar de verschrikkingen van de grote verdrukking beschreven. 15 hoofdstukken, let op, in het Nieuwe Testament, waar meer bloed vloeit dan in het hele Oude Testament samen. Openbaring 6 zegt, en de koningen van de aarde, de grote, de rijke, de overste over 1000, de machtige en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grot en tussen de rotsen in de bergen. En ze zeiden tot de bergen en de rotsen, val op ons, verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit en voor de toorn van het lam, want de grote dag van zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven? Nou, misschien dat je deze boodschap aanhoort vandaag, maar de Heer Jezus nog niet als je zaligmaker hebt leren kennen. Mag ik je dan op het hart binden om Openbaring 6 tot en met Openbaring 19 te lezen? Misschien dat je dat anders gaat denken over God en zijn gezalfde, en dat je hem aanvaardt als zondeverlosser en de Heer van je leven. In het verleden heeft de Heer de opstandige volken geoordeeld. Een nog groter oordeel wacht in de toekomst. Ja, je kunt teruggaan in de geschiedenis en de ongelovigen horen razen, Maar boven al die profane, hoogmoedige en ijdele woorden klinkt luid en duidelijk de triomferende verklaring van de hemel, vers 6. Ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Ik heb immers mijn koning gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Er komt een tijd dat de Messias koning over de aarde zal regeren vanuit Sion. Als een absolute, alleenheersende monarch. Die geen opstand, die geen terrorisme duldt en absolute gehoorzaamheid eist. En zij wil eens goed en volmaakt en rechtvaardig. En altijd het beste. En dat is zo zeker dat onze tekst erover spreekt alsof het reeds een voldongen feit is. Het staat hier in de tegenwoordig of voltooid tegenwoordige tijd, alsof de Heer Jezus reeds vanuit Sion over de aarde regeert. Ik heb, staat er, ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Broeders en zusters, de Heer Jezus zal regeren, van waar de zon opgaat tot waar zij ondergaat. En zijn koninkrijk rijdt tot aan de einde van de aarde. De Heer zegt, ik heb een koning. En hij zal over de aarde regeren in eindeloze vrede en gerechtigheid. Tot zover het tweede couplet. Nu het derde couplet, na de samenzwering en de paradox, volgt nu de belofte. De belofte. Vers 7. Ik zal het besluit bekendmaken. De Heer heeft tegen mij gezegd, u bent mijn zoon. Ik heb u heden verwekt, eis van mij, en ik zal u de heidenvolk als uw eigendom geven, de einde der aarde als uw bezit. U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter, u zult hen in stukken slaan als aardewerk. Nu in dit derde couplet is de gezalfde Messias zelf aan het woord en hij herhaalt de belofte van de Vader. Het gaat om een besluit van God de Vader dat alle die God de Zoon, de Messias, afwijzen, door de Messias geoordeeld zullen worden en dat hij over de aarde zal regeren. Gemeente, broeders en zusters, of je leert Christus kennen als je redder, of hij zal op een toekomstige dag je rechter zijn, mijn zoon, vers 7, mijn zoon zijt gij, of u bent mijn zoon. Deze tekst wordt meerdere keren in het Nieuwe Testament geciteerd om te bewijzen dat de Heer Jezus boven de engelen staat, sterker nog, dat hij God is. De schepper van de hemel en aarde. Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen. Mijn zoon ben je, hij is God uit God. Maar wat zegt de Heer nu? U bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt. De meeste bijbelgetrouwe uitleggers verklaren dit heden als zijnde de dag van de eeuwigheid. Dit is wat men noemt de leer van de eeuwige generatie van de zoon. De zoon is gegenereerd. Als u een statenvertaling, een oude statenvertaling heeft, staat dat ook zo. Dit is wat men noemt de leer dat de zoon gegenereerd is uit de vader van eeuwigheid. Met andere woorden, er is nooit een tijd geweest dat hij niet bestond. Hij heeft altijd bestaan, hij heeft geen begin, hij heeft geen einde. Hij is de eeuwige, ongeschapen, uit God gegenereerde, voortvloeiende zoon van God. Nu zeg je misschien, ja maar als hij wordt hier toch zoon genoemd. En dat veronderstelt toch een verwekking of een geboorte. Nee, deze woorden, u bent mijn zoon, werden in het oosten gebruikt als adoptieformule om te zeggen dat iemand als zoon wordt aangenomen. Met andere woorden, het duidt op de positie die de Heer Jezus binnen de Godheid inneemt. Hij is van alle eeuwigheid van de Vader uitgegaan. En wat God genereert, is God. God uit God. Ook Paulus citeert deze tekst. En hij, als hij deze tekst citeert, wijst hij op de opstanding van Christus. We hebben het zojuist in voorbereiding op deze samenkomst boven tijdens het gebed gelezen. Paulus zegt in Handelingen 13, gelijk in de tweede psalm geschreven staat, en wij verkondigen u de belofte die aan de vaderen gedaan is, namelijk dat God die vervuld heeft aan ons hun kinderen door Jezus te verwekken. Zoals ook in de tweede psalm geschreven staat, u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt, en dat hij hem uit de doden heeft doen opstaan, om niet meer tot ontbinding terug te keren, heeft hij zo gezegd, ik zal u de weldaden van David geven, die betrouwbaar zijn. Paulus verklaart het verwekt worden als opgewekt worden, hoewel de Heer Jezus de eeuwige zoon van God is. Is dat pas bij zijn opstanding onweerlegbaar duidelijk geworden. Paulus zegt, want de geest van de heiden, wat de geest van de heiliging betreft, is hij met kracht bewezen te zijn, de Zoon van God, door zijn opstanding uit de doden, namelijk Jezus onze Heere. U bent mijn Zoon, ik heb u heden verwekt. En vervolgens nodigt de Heere hem uit om de aarde als zijn rechtmatig bezit in te nemen. Vers 8. Zoon, eis van mij, en ik zal u de heidenvolken geven als uw eigendom, de einde der aarde als uw bezit. Vraag, zegt de Heere. En ik stel me zo voor dat de Heer Jezus op datzelfde moment ook werkelijk hierom vraagt. Want in vers 9 krijgt hij de belofte, u zult hem, die opstandigheden volken, verpletteren met een ijzeren scepter. U zult hen in stukken slaan als aardewerk. Het gaat hier om het werk van de Heer Jezus Christus. Hij is gekomen en hij heeft zich laten kruisigen in onze plaats. En voor onze zonde heeft hij zijn leven gegeven. Maar als hij komt, zal hij alle opstand verpletteren met een ijzeren scepter. U zult hen in stukken slaan als aardewerk. Als aardewerk kapot tegen een rots. En die ijzeren scepter staat voor de kracht en de gestrengheid waarmee Christus over de aarde zal regeren. Hij zal als een absolute monarch regeren en alle opstandelingen neerslaan. Ken je Christus op die manier? Ken je hem op die manier? Of heb je een honingzoete Jezus gemaakt in je gedachten? De Heere Jezus Christus komt in grote macht en heerlijkheid. En alle opstand zal hij neerslaan. Hoe is dat met de opstand en de rebellie in uw leven? Moet Christus de harde weg met u gaan of luistert u naar zijn woord? Weet u deze tekst over de scepter, die ijzeren scepter? Wordt maar liefst 3 keer in de Openbaring geciteerd. 3 keer. De laatste keer in Openbaring 19, dat machtige hoofdstuk over de wederkomst van Christus. Wanneer Christus door het hemelblauw breekt en die grote macht en heerlijkheid op aarde komt, dan zal hij, de Bijbel zegt, de heidenen hoeden met een ijzeren scepter. En alle zonde en opstand zullen door hem bedwongen worden. De grote belofte van Psalm 2 is dat de Heer Jezus als de grote koning in hemelse macht en majesteit zal terugkeren om de zonde met wortel en tak uit te rukken, om de Satan en zijn handlangers te ketenen en te werpen in de put, en om vanuit Sion in recht en gerechtigheid en vrede over de aarde te regeren. En dat is een belofte waar je vast van op aan kan. Nu zeg je misschien, wat moet ik daarmee? Wat moet ik met al deze, dit profetische woord? Nu het laatste couplet geeft aan hoe ons antwoord behoort te zijn. Het is een 5-voudig antwoord. Het is een pleidooi van de Heer aan ons om te antwoorden. Nu dan, koningen, handel verstandig, laat u onderwijzen, rechters van de aarde. Nu dan, koningen, handel verstandig, laat u onderwijzen, rechters van de aarde. Dit pleidooi is geadresseerd aan de koningen, de rechters, de machthebbers, de regeringsleiders. Zij vervullen een voorbeeldfunctie voor hun onderdanen. Goed voorbeeld doet goed volgen. Het begint bij de leiders. Dat zie je in het Oude Testament. Dat zie je vandaag. Dat zie je in de kerk. En dat zie je ook hier in de tekst. Nou, wat wordt er in antwoord op deze prediking van ons verwacht? Antwoord, wees verstandig, laat u gezeggen, laat u onderwijzen. Met andere woorden, wees wijs, gedraag je niet als een redeloze dwaas. Hoe vaak heeft de Heer je al aangesproken door zijn woord en geest. En nog volhard je in deze of gene zonde. Laat je gezeggen, neem het woord Gods ter harte, buig ervoor, beleid de zonde, breek ermee, wees daarin niets ontzien en wijs je toe aan de Heere. Laat je gezeggen, wat moet je doen in antwoord op deze prediking? Antwoord, dien de Heere, vers 11. Dien de Heere. Dien de Heere met eerbied en ontzag. Dien de Heere met de grootst mogelijke eerbied en een heilig ontzag. Oh, wat hebben we dat in de kerk nodig? Wat hebben we dat in de gemeente van Christus nodig? Dat heilige ontzag voor de Heere. Voor dat heilige ontzag voor zijn spreken in de gemeente. Wat moet je doen in antwoord op deze prediking? Nou, wat zegt vers 11? Verheug u met huiver of beving. Verheug je in hem, in plaats van in je eigenzinnige opstand tegen hem. Verheug je in het volle besef van zijn soevereine macht. En dat is wat er hier bedoeld wordt met huiver of met beving. Beving, verheug je, mooi, die twee woorden samen. Hè? Verheug je, beving, ontzag, vrezen Gods. Het gaat erom dat God God is. Dat hij de Allerhoogste en de Almachtige en de Soeverein, de driemaal Heilige is. En dat is voor de ongelovigen iets om bang voor te zijn, om voor te huiveren. Want onze God is een verterend vuur. Maar de gelovigen kunnen zich daarin verheugen. Wat moet je doen? In antwoord op de prediking van Psalm 2. Antwoord, vers 4. Kus de Zoon, opdat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, wanneer zijn toorn slechts even ontbrandt. Vers 12. Weet u, een Oriëntaalse koning werd in die tijd door zijn overwonnen vijanden op de voeten gekust, of op het stof aan zijn voeten werd gekust. Soms werd het uiteinde van zijn mantel gekust, als teken van onderworpenheid en onderdanigheid. Kus de Zoon! Kus de Zoon van God, buig u voor hem, onderwerp u aan hem, vertrouw op hem. Dit is een laatste oproep. Als de koningen de volken van de aarde hier niet op ingaan en onbekeerd hun weggaan, dan treft hen de toorn van God. Nog klinkt daar die oproep tot bekering, nog is er tijd, maar wee degene die niet voor hem buigen. Kus de Zoon. Want als binnenkort zijn toorn ontbrandt, ben je voor eeuwig verloren. Als binnenkort de opname plaatsvindt en de grote verdrukking plaatsvindt en je komt niet tot Christus, je kust de Zoon niet, dan ben je voor eeuwig verloren. Wat moet je doen? In antwoord op de prediking van Psalm 2. Antwoord, vers 5. Welzalig allen die bij hem schuilen. Welzalig allen die tot hem de toevlucht nemen. O, hoe gelukkig zijn die mannen en vrouwen die voor de vergeving van zonde, de rechtvaardigmaking en het eeuwige leven hun vertrouwen stellen op de Heer Jezus. Welzalig, dat betekent, oh, hoe gelukkig. Alle die met Christus geborgen zijn in God. Kus de Zoon. Buig voor hem, erken hem als Heer, vertrouw hem, schuil bij hem, kus hem. En wanneer jij je zonde nog niet hebt erkend en nog nooit bewust de Heer Jezus hebt aanvaard, dan is het mijn gebed dat deze overdenking je op de knieën zal brengen voor Koning Jezus. Door hem te weerstaan, word je het onderwerp van zijn rechtvaardig oordeel over de zonde. Een oordeel dat noodzakelijk is, omdat hij een heilig God is. Wanneer jij hem daarentegen aanvaardt, word je gezegend met eeuwige zegeningen. Wees verstandig, laat je gezeggen, laat je onderwijzen. Dien de Heere met vrezen, verheug u met huiver, kus de Zoon. Welzalig allen die tot hem de toevlucht nemen. Neem de toevlucht tot de Heere, als u dat nog niet gedaan hebt. En kus de Zoon. Werp u als een smekeling aan zijn voeten. En kus hem. Wees hem onderdanig. En gehoorzaam zijn woord. Tot eer van God de Vader. Tot eer van God de Zoon. Tot eer van God de Heilige Geest. De drie enige op zijn troon. Laat ons samen bidden.